Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Tadema uit Nijkerk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Het zesde en het elfde vers van Psalm 33. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen wij ons verootmoedigen voor de Heer onze God met woorden van Psalm 6, vers 1 en 2. En na de wetlezing van dezezelfde psalm, het 9e vers, Psalm 6, 1, 2, voor en vers 9 na de wetlezing. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God. Dat is wat. De Heere God zegt vanmorgen: ik ben de Heere, jullie God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U heeft bevrijd uit het diensthuis van zonde, macht en dood. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom zouden wij het heil zoeken bij andere goden dan bij die Heere? U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk dan de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Zullen we samen de Heer ons God gaan danken en gaan bidden. Almachtige God, trouwe Vader. Hartelijk dank voor deze nieuwe dag. Deze zondag. De eerste dag van de week. De dag van de opstanding van Jezus Christus. Ten leven. Vader in hemel, op die dag komt uw gemeente samen. En we bidden u, Heere, wilt u ons vanmorgen en ook vanmiddag in de gezinsdienst aanwezig zijn in ons midden door uw woord en door uw geest, wilt u ons allen, Heere God, in het hart werken, opdat het geloof mag groeien, opdat de twijfelzucht mag afnemen, opdat we mogen ontvangen kracht in de strijd van het geloof, opdat we mogen ontvangen, Heere God, die wonderlijke zekerheid in Jezus Christus, opdat we mogen ontvangen die wonderlijke vrede met God, opdat wij mogen leven uit die onuitputtelijke bron van uw liefde en uw genade. Vader in hemel, we moeten erkennen voor u dat we ook de afgelopen week weer zo tekort zijn geschoten. In liefde betoon, in geloofsvertrouwen, in getuigenis en dienst in uw naam. Dat we zo zijn tekortgeschoten in onze gezinnen, op het werk, de scholen, in het kerkenwerk. Wat is het allemaal onaf, Heere. En wat zijn we dikwijls nalatig. Vader in hemel, vergeef ons. Door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. En vernieuw ons leven. Vernieuw ons, opdat we het ook vol mogen houden. Daarom bidden we u, ook vanmorgen weer. Kom met uw geest, doorwaai deze hof, doorwaai ons hart. En zie ons allen aan, in uw liefde en genade. Heilige Geest, bind ons ook vanmorgen maar weer, misschien wel voor het eerst. Of opnieuw, aan Jezus Christus, de heiland der wereld, het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdroeg. Hoor ons bidden, zo Heere. Neem onze dank aan dat u ons in het hart hebt gegeven om zo vanmorgen samen te komen. Samen, in de naam van Jezus, heffen wij het loflied aan. En dat mogen we ook vanmorgen weer doen, Heere. En we mogen u danken en bidden en aanbidden en loven en prijzen. We mogen uw woord horen, de stem van de levende God verstaan, Heere God. Dat het alles mag zijn. Tot vertroosting. Tot volharding. Tot het geloof. Dat het mag zijn, Heere God. Tot opbouw van deze uw gemeente. Tot uitbreiding van de gemeente. En bovenal, Heere, Soli Deo Gloria. Tot eer van uw heilige naam. U bent het zo waard. Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ze ons bidden, neem onze dank aan, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de Heilige Schrift. Handelingen 18 vanaf vers 24 tot en met 28. En daarop zingen we van Psalm 119, de versen 3 en 7. Psalm 119, 3 en 7, na de schriftlezing uit Handelingen 18, vanaf vers 24 tot en met 28. Apollos in Efeze en in Korinthe hebben de Bijbelvertalers er boven gezet. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heer onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaia wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Tot zover de schriftlezing. na de verkondiging. Halleluja, de Geest zij eer, als in zijn tempel daalt hij neer. En halleluja, lof zij de Heer. 3 en 4 van weerklank 436. Tekstwoorden uit Handelingen 18. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem, dat is Apollos, de weg van God meer nauwkeurig uit. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus de Christus. Jongelui. Gaan jullie wel eens naar de tandarts? Vind je dat ook zo'n enorme ramp? Gelukkig valt mee. Nou, ik kan je zeggen, ik vind dat iedere keer een enorme ramp. En wat doet die tandarts dan? Dan zegt hij eerst, ga maar even naar die jonge dame, die moet je gebit even reinigen. En dan trekt hij zijn kies, of hij vult een paar. Goed, dan kun je weer even verder. En dan zegt hij tegen je, goed poetsen. En hoe zat dat me weer met dat snoepen en dat chips eten? Moet eigenlijk niet zoveel, hè? Eigenlijk helemaal niet, maar goed. Blij dat je gebit dan weer er een beetje uitziet en gereinigd is. Ga je naar huis, maar ja, dan, hè. 'S Ochtends vroeg, heb je wel goed je gebit gepoetst? Nee, slordig, want ik had haast. En 's avonds, heb je niet gesnoept? Ja, ik heb ook wel weer heel veel gesnoept vandaag. En zoetigheid gegeten. En dan moet je weer naar die tandarts. En op laatst zegt die tandarts, je kan van mij wat krijgen. Dit wordt niks met jou. Dit helpt allemaal niets. Dat is de tandarts. Het kan ook nog veel dieper. Dat weten velen van ons ook. Dan kom je bij de dokter voor je longziekte. En het eerste wat hij zegt is, niet meer roken, niet meer roken. En als hij dat blijft doen, help ik jou niet meer. Want dan is het dweilen met de kraan open. Weet u, gemeente, weet u waar ik nu zo ontzettend bang voor ben? Dat dit tekenend is voor het geestelijk leven, voor het geloofsleven, de geestelijke toestand van de gemeente. We gingen nog wel naar de kerk en daar hoorden wij over de zonde vergeven en over de verzoening en de vergeving. Maar daarna gingen we gewoon door met die slordere levenswandel. In dat comfortabele wereldse leventje van ons. Het oude leven. En het allerergste wat ik dan soms hoor is eigenlijk dit. Na de kerk de woorden zo, dominee. Ik kan er weer even een week tegen. Alsof onze tanden, onze geestelijke tanden even zijn gepoetst en wij daarna gewoon weer voort kunnen gaan op de oude weg van het leven. Maar dan hebt u niets begrepen van wat Christus van ons vraagt. Maar dan hebt u ook niets begrepen van wat Jezus Christus ons geeft. En daar gaat het over. Allereerst Apollos, die dat allemaal niet had begrepen. Apollos en zijn prediking, een halve dop. Priscilla en Aquila en hun getuigenis, een volle dop. In de derde plaats, het volle evangelie tot een levend en een zaligmakend geloof. Apollos, Priscilla en Aquila en wij. Allereerst Apollos en zijn prediking. Wie was dat? Apollos, een Jood uit Alexandrië. Een aanvankelijke leerling van Johannes de Doper en zijn leerlingen. Wat lezen wij hier van hem? In een paar woorden kom je toch heel veel te weten. Allereerst, hij was een welsprekend man. Heerlijk. Wanneer ik mag luisteren naar een welsprekende predikant, voorganger, evangelist. Tweede plaats, hij was kundig op het gebied van de schriften. Hij was wat wij noemen een echte goede, gedegen theoloog. Hij had dan ook in Alexandrië naar hartelust kunnen studeren. U moet weten, Alexandrië had een van de grootste, zo niet de allergrootste bibliotheek van het Midden-Oosten van die dagen. De vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks, de Septuagint, was ook gemaakt daar in Alexandrië. Daar woonden ook heel veel Joden die vervreemd waren van hun eigen taal. En daarvoor was die Griekse vertaling zo belangrijk. Die Apollos, wat weten we nog meer van hem? Nou, dat hij volgeling was van Johannes de Doper. En hij was onderwezen, lezen wij, in de weg van de Heren. Hij kende de weg des Heren. Wat is dat? De weg des Heren, dat is de weg zoals die is geopenbaard in de schriften van het oude verbond. En die door Johannes de Doper is gepredikt. De weg geeft aan het gaan met God. Iedere dag, ieder uur van je leven. Het wandelen met de Heren. Nou, daar was onze vriend Apollos bekend mee. Geweldig. Wat weten we nog meer van Apollos? We weten ook nog van hem dat hij vurig van geest was. Een enthousiast mens, vol van God, zouden wij zeggen. Een heerlijk karaktertrek, een enthousiast mens die ervoor gaat en die ervoor staat wat hij zegt. Ten slotte lezen we ook nog dat Apollos Jezus Christus predikte, heel nauwkeurig. Christus, de geprofeteerde Messias, de Christus die komen zou om het volk te redden van de zonden. En het laatste wat we van hem weten, hij deed dat niet. Beetje angstig, twijfelend, maar vrijmoedig. Gewoon vrijmoedig spreken over de grote daden van de Heere. Samengevat, Apollos, een schriftuurlijke, bekwame theoloog. Een welsprekend mens. Vurige spreker, wat een prachtige combinatie van geleerdheid en welsprekendheid. Vrijmoedig en het belangrijkste, hij kende zelf de vrezen des Heren. Hij praatte niet uit theorie, maar hij kende zelf de vrezen van de Heren, de weg van hem. En nu zijn prediking. Nu de mensen, dat begrijpt u wel, die kwamen natuurlijk heel graag op zijn prediking naar de synagoge. Waar kwam die prediking inhoudelijk op neer? Allereerst riep hij met Johannes de Doper op tot bekering, want het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u, zei Johannes de Doper. Hij zei trouwens niet, u moet worden bekeerd. Maar hij zei wel, bekeert u. Hij predikte een radicale breuk met het oude leven. Hij predikte een radicale breuk met die oude zondemacht en met onze schuld. We horen hier als het ware de apostel Paulus zeggen, gij toch heel anders hebt toch Christus leren kennen. Nou, kapper dan mee met het oude leven. Een totale ommekeer predikte hij. En wat gebeurt er dan? Die prediking droeg vrucht. Net als ten tijde van Johannes de Doper. Velen kwamen tot bekering. Misschien moeten we het maar gewoon duidelijk zeggen. Als kerk van Jezus Christus. Kom op zeg. Keer je om van die dwaze, zinloze wereld. Tweede. Van de prediking. Hij predikte ook Jezus als het Lam van God. Had Johannes de Doper niet gezegd: zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegdroeg. En velen vluchten naar het Lam van God. Door Johannes de Doper ooit zelf aangewezen bij de Jordaan: zie, daar is het Lam van God. Jezus Christus. Wat een zegen, zo'n prediking. Een Christusprediking. Een prediking. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Wat een zegen. Wanneer de gemeente zo'n prediking mag horen en daaronder leven en daardoor leven. Velen kwamen tot geloof. Nu onze weerstand. Prachtig. Zal allemaal wel. Maar hoe kom ik ooit tot die ommekeer? Want dat kan ik nou vandaag wel even beloven. Doet me denken aan die tandarts. Dan voelen de tanden weer lekker zacht allemaal als ze zo mooi gereinigd zijn. Alles is weer gevuld. Nu zal ik er goed op passen. Maar ja, morgen, hè. Morgen. Hoe kan ik er nu ooit mee breken? Die verzoening door Christus, die vergeving, dat is zo heerlijk. Maar hoe leef ik uit die vergeving? Apollos, wat ben je een inspirerende prediker. Weldenkend en vrijmoedig, maar morgen gaan we zomaar weer dat oude gaatje. Is er dan niet echt iets veranderd? Is dat oude hart nog altijd het oude hart? Zijn we dan nog niet vernieuwd?
Ik ben bang dat ik vol weer af.
Hij doet het weer. Goed. Mag ik u dan nu eens vragen? Kent u iets van die bekering? Of zit u ook midden in die vragen van het oude gangetje? Jeremia zegt: Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dat bad hij vurig tot de Heere. Want uit mezelf kom ik niet zo ver en uit mezelf houd ik dat niet vol. Zo heeft de Heere God de heidenen in Efes en overal over de wereld de bekering ten leven geschonken, lezen wij in Handelingen 11. Wat een zegen is dat, als het je wordt geschonken. Maar hoe wordt dat dan aan ons geschonken? En hoe weten wij dat dan? En leef ik nu morgen ook echt anders omdat ik Christus Jezus door de Geest vandaar echt heb ontmoet? Is het een levend woord voor mij? Hoe zit dat nu eigenlijk? Nou, dan komen Priscilla en Aquila. Punt 2. Er waren twee mensen onder zijn prediking in Efeze. De prediking van Apollos. Zij zagen de zegeningen die die prediking met ze meebracht. Zij zagen de goede bedoelingen onder de mensen, onder de gemeente. Maar ze misten iets essentieels, iets heel belangrijks. Die twee mensen waren Priscilla en Aquila. Bekenden van apostel Paulus uit Rome. Daar moesten ze vluchten voor de keizer Claudius. En ze vluchten naar Korinthe. En daar hebben ze ook met Paulus vertoefd. Beide waren namelijk tentenmakers, Aquila Priscilla en ook de apostel Paulus. Zo kregen zij een band met elkaar. Een beroepsband als collega's, een collegiale band. Maar meer hadden ze nog een geestelijke band. En dat is zo heerlijk. Wanneer je ook als collega's of als buurtbewoners of als familie voelt, je hebt een geestelijke band met elkaar. door het geloof in Jezus Christus. Nou, zo komen ze ook in Efeze en daar beluisteren zij die rijke prediking van Apollos. Een zuivere Christusprediking. Maar, zo vonden zij, onvolledig. En als de prediking onvolledig is, dan komt er altijd iets van halfslachtigheid boven. Dan is er altijd iets van, maar is het nu helemaal werkelijkheid? Of een beetje, of alleen voor tijd en wijle, alleen op zondagmorgen of zo. En weet je, als het halfslachtig is, dan krijg je ook altijd dat grote gevaar dat we weer zo terugvallen. In die oude wereld, in dat oude leventje. Nou, wat doen zij dan, Priscilla en Aquila? Wat zouden ze hebben kunnen doen? Ze zouden natuurlijk denken, nou die waardeloze dominee, heel populair, komen we nooit weer. Die zijn er heel veel. Haak af, de dominee staat er niet aan, zijn preken staan hem niet aan. Ze zouden ook iets anders kunnen doen. Ze zouden ook kunnen zeggen, kom jong, niet weer naar die dominee Apollo zo. Niet weer doen. Want dat is een halve prediking. En zo zuigen ze allemaal mensen mee uit de kerk. Wat zouden ze ook hebben kunnen doen? Voor zichzelf beginnen. Dat zijn er ook tegenwoordig honderden, misschien wel duizenden gelovigen die voor zichzelf beginnen. Een eigen gemeente stichten of zo. Een soort supervolle evangelie of zo. Dat deden ze in Korinthe trouwens ook, hè. Daar zeiden ze, ik ben van Apollos. Anderen, ik ben van Paulus. Anderen, ik ben van Cephas, Petrus. En er waren zelfs die zeiden, ik ben van Christus. Maar dat doen ze allemaal niet. Wat doen ze dan? Gaan ze nu straks in de hal staan en ten overstaan van al die mensen die vertrekken uit de hal daarvoor aan, goed laten zien dat ze even de dominee Apollos onder handen nemen. Zodat de mensen kunnen denken, zo, die Priscilla en Aquila, die durven, hè? Doen ze ook niet. Weet u wat ze doen? Ze zeggen, dominee, we willen heel graag nog even met u praten. En zo hoort het. Een geestelijk gesprek. Daar komt het op aan. Ze nemen Apollos terzijde, apart. Kijk, we lezen van Apollos, hij predikte nauwkeurig. En wat doen zij? Zij leggen het woord meer nauwkeurig uit. Zij prediken de weg nauwkeuriger. Ja, en dan de reactie aan Apollos. Stel je eens voor, zeg. Je laat je toch niet de les lezen door een paar leken, door een paar goedwillende gemeenteleden. Wat denken die Priscilla en Aquila eigenlijk wel niet? Ja, jongens, ik heb nu geen tijd, zegt Apollos niet. Hij zegt ook niet van, goed bedoeld hoor, maar jullie zien het niet goed of zo. Daar is veel misgegaan in de kerk. Niet alleen bij de dominees, maar ook bij de ambtsdragers en de ouders en de oude hap, zullen we maar zeggen. Willen jullie wat anders, jongelui? Oh, jullie hebben het nog niet goed begrepen. Gaat er iets niet goed in ochtend? Ah, jullie weten het nog niet. Moet je eerst maar wat ouder worden, wat wijzer. Dat doet Apollos allemaal niet, moet je nagaan. Wat een voorbeeld voor de kerk, die Apollos. Hij luistert naar het echtpaar. Want zij waren niet alleen geleerd door de apostel Paulus. Maar zij waren geleerd door de Heilige Geest zelf. En dan komt de vraag natuurlijk, wat was er nou zo onvolledig aan die prediking van Apollos? Wat misten Aquila en Priscilla zo in die prediking? Apollos predikte toch het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij predikte toch de bekering tot vergeving van alle zonden. Fantastisch toch. Maar weet u wat niet goed was? Dat predikte hij alleen. En daar ging het mis. Hij predikte het volle heil van Jezus Christus. In kruis en opstanding. Maar wat hij niet deed, was de gave van Christus die hij schenkt, zijn geest. Die geest werkt niet alleen in geloof en bekering in die weg, maar de geest deelt ook uit van de volheid van Christus liefde en genade. Opdat wij volharden, opdat we verzekerd worden, opdat we kracht krijgen om dat bekeerde leven vol te houden. Ja, opdat we dagelijks vernieuwd worden. Alleen deze gave stelt de gemeente in staat gemeente van Christus te zijn. Anders vallen we steeds weer terug in het oude gangetje. Alleen deze gave stelt ons in staat om kind van de Heere Jezus te zijn. Alleen deze gave stelt de gemeente in staat om te leven. Tot eer van God onze Vader. Waren we misschien even vergeten, maar daarom leven we. Niet voor onszelf, maar we zijn geschapen alleen. Tot zijn eer en heerlijkheid. Zonder die geest was er geen vordering, geen groei. Iedere keer valt de gemeente weer terug. Zo zien we gemeente. Het gaat niet alleen om die verzoening. Om die vergeving. Het draait om de rechtvaardiging. Om die verzoening en vergeving. Maar het gaat uiteindelijk om dat nieuwe leven. Die heiliging, het leven met de Heere. En weet u, daar wist apostel Paulus blijkbaar nog niet veel van. Dan lezen we verder in hoofdstuk 19, dat was daar in Efes ook niet bekend. Er waren zelfs 12 mannen die later door Paulus werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus, die helemaal nog niet bekend waren met de krachtige doorwerking van de geest. En toen kwam Paulus en hij doopte hen in de naam van Jezus Christus. En na de doop legde hij hen de handen op, als teken van de gave van de geest. En ze gingen spreken in tongen, die prachtige gebedstaal, en ze gingen profeteren. En wat hebben we dat nodig? Profetie, de wil van God verkondigen, laten zien in deze wereld. En weet je wat ze toen ook deden? Dat is ook zo prachtig. Toen deden ze hetzelfde als Apollos. Ze gingen de synagoge in en ze gingen vrijmoedig spreken over de grote daden van de Heere. Over het koninkrijk van God. Apollos predikte. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar er moet nog één ding bij. De arme zondaar. Maar een rijk kind van Jezus zijn. En dan leven we anders. Gij geheel anders. Want u bent door de geest. Een kind van de Heere. Of niet. Of niet. Gemeente. De vraag is natuurlijk. Willen wij morgen ook anders leven? Willen wij morgen ook tot eer van God leven? Willen wij uit zijn genade leven? Willen wij door zijn liefde leven? Willen wij die vreugde kennen en die vrede? Of is het na vandaag en na vanmiddag, hopelijk zo'n hele mooie gezinsdienst weer, wel weer genoeg geweest voor onszelf en voor de gemeente. Of willen we een daadwerkelijke herleving? Voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kinderen. Voor de geslachten die komen. Weet je, er gebeurt van alles, hè? Want vers 27, 28, die Apollos, hè? Na dat gesprek met Aquila en Priscilla, nou, gaat hij naar Achaïe. Ter ondersteuning van de gemeente met het volle evangelie. De prediking van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die hier is en levend maakt. En zo komen wij tenslotte bij punt 3. Het volle evangelie en nu wij. Weet u, de apostel Paulus die zegt in Romeinen 10, hoe zullen zij ooit in hem geloven, Christus, van wie ze nog nooit gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder dat iemand Christus predikt, het hen vertelt? Nou, dat is heel vanzelfsprekend. Maar dat geldt ook voor de Heilige Geest. Hoe zullen we weten dat we de Heilige Geest ontvangen hebben als we nooit over hem hebben gehoord? Hoe zullen we het van hem kunnen verlangen als we nooit van hem hebben gehoord in de prediking? Hoe zullen we verlangen naar die rijkdom en die liefde en die genade en het nieuwe leven? Als die niet wordt gepredikt. Professor Gaveland, wijlen professor Kees Gaveland, die noemde als een van de allerbelangrijkste oorzaken van de secularisatie en de geestelijke armoede in de gemeente. En hij betrok zichzelf daarbij en in mijn eigen persoonlijk leven. Het gemis aan kennis van de geest. Het gemis aan de prediking van de geest. Weet u, wat verwacht u nu eigenlijk? Wat verwacht jij nu eigenlijk, jongelui? Wat verwacht u nu eigenlijk van de Heer? Nou, ik zal je één ding vertellen. Wij verwachten altijd veel te weinig. We zouden veel meer mogen verwachten. Van Christus de gekruisigde, het Lam Gods, dat opnieuw met ons wil beginnen door de verzoening. Die ons leven wil vernieuwen. Die is opgestaan opdat wij met hem mogen leven. Maar weet u, het is ook Christus die ons zijn geest geeft. Die mogen we verwachten. Daar mogen we naar verlangen. Maar hoe kan er verlangen zijn en hoe kan er verlegenheid ontstaan naar die geest als we nooit van hem hebben gehoord? Als we niet verder komen dan de prediking van Apollos eerst. Hoe komen wij ooit tot meer aanbidding? Hoe komen wij tot meer lofprijzing? Hoe komen wij tot een meer dankbaar hart? Hoe komen wij, om het met de drie stukken van de Heidelberger Catechismus maar weer eens te zeggen, van ellende, verlossing, ook werkelijk in dat dankbare nieuwe leven? Professor Gaveland die schreef dit alles in 1986, meer dan 30 jaar geleden. En hij zei, er is een intens verlangen in mij naar de volle Bijbelse verkondiging. Vol van Christus en vol van zijn gaven, de geest van God de Vader en God de Zoon uitgegaan. Wij reden zojuist naar ochtend en dan is het druk op de weg gelukkig. Met veel verkeer, Joost mag weten waarheen. Maar daar was ook heel wat verkeer dat ging richting Veenendaal en zo. Richting Mozaïek en al die andere evangelische gemeenten. Heeft het misschien een beetje hiermee te maken dat we de geest te weinig ruimte hebben gegeven? En heeft dat hiermee te maken dat we eigenlijk diep in ons hart wel vergeving willen, maar dat we toch zo graag alles bij het oude laten. Ons eigen oude leventje. Misschien vraag je wel, maar wat voegt het toe als ik mijn hart openzet voor de Heilige Geest? Ik las eens hierbij een viertal zaken. Ik noem ze kort. Allereerst de heiliging van het leven, dat voegt het toe. Aangenomen tot Gods kind betekent de status van het kindschap van God. Wat een geweldige status. Maar hoe is het met de stand van uw leven? Bent u het waard? Nee, wij niet, hè. Ik niet. En toch wil Christus ons door zijn geest kind van God laten zijn. Kijk, kind van God worden is één. Las ik ooit eens bij de grote G.I. Packer. Maar kind van God zijn, daar komt het op aan in ons leven. Tot heil van de ander, tot heil van onszelf, tot eer van God, tot opbouw van die gemeente, opbouw tot groei. Laat het gewoon zeggen, groei. In ons hart, kwantitatief, kwalitatief, maar ook kwantitatief, in hoeveelheid mensen die komen tot hem. Misschien zegt u wel, maar ik weet, ik ben een kind van God, door God bemind. Ja, maar weet u, God wil zo graag dat dat kind niet meer snoept. En dat hij niet zo verschrikkelijk slordig omgaat met zijn gebied. Met het geloof. Gaan we slordig om, hè? Even geen tijd voor gebed. Vandaag geen tijd meer voor Bijbellezen. Vanmiddag geen tijd zelfs voor de gezinsdienst. Morgen geen tijd voor meditatie. Dinsdag geen tijd om de Here te zoeken. Slordige levenswandel. Tweede. Herkent u in uw eigen leven iets van dat vruchtbare leven? Dat het zinvol is en vruchtbaar is door de geest. Het is vruchtbaar daar waar wij de vruchten dragen van geloof en getuigenis, dienstbaarheid. De vrucht van liefde en hoop. Als de kinderen vragen, wat moest u in de kerk vanmorgen, omdat zij nog op één oor liggen? Kunt u dit zeggen? Ik heb de Heere Jezus morgen ontmoet. Daar gaat het om, lieve kinderen. Ik heb de Vader geprezen, want Hij is zo'n grote God. En de Geest werkt in mij. Vrucht draag in uw leven. Vrucht dragen in het leven. Derde punt. Herkent u in al uw inzet de gaven van de geest? Zijn wij dienstbaar in zijn naam? In alles wat we doen voor de kerk en voor de gemeente, voor de Here? Of komt het allemaal voort uit uw eigen. Misschien wel tot eer van uzelf, tot roem van uzelf. Moet je nagaan, als de gave van de geest is, dan leert hij ons zicht hebben op de bedoeling van God in het leven. Dan mogen we profeteren wat de wil van God is. Misschien zelfs wel spreken in tongentaal. Ik noem nog een laatste puntje, de zekerheid van het geloof. Wat voegt het toe als de geest in ons leven werkt, als ons hart vol is van hem? Dan ontvangt de mens de zekerheid van het geloof. Want de Heilige Geest verzekert ons Gods trouw door ons twijfelachtig en zwakke geloof heen. Paulus die eindigt dan ook maar zo in dit hoofdstuk. Dat niets en niemand ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Die zekerheid. Dat je mag blijven volharden. Ook als het wel eens moeilijk is. Dat je mag blijven volharden. Als de duivel je zift als de tarwe. En dat je mag blijven volharden. Als de wereld zo aan je zuigt. Want de geest bindt ons voor tijd en eeuwigheid aan Jezus Christus. En dat is wis en waarachtig, weet je nog. Die tandarts of nog dieper. Die longarts. Paulus zegt in Romeinen 6, het begin van deze drie bekende hoofdstukken. En zou ik dan in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Zou ik dan blijven snoepen, opdat de tandarts meer werk aan me heeft? Volstrekt niet. Zou ik dan slordig leven of blijven roken? Volstrekt niet. Weet u, Heilige Geest, vervul zo ons leven met de genade van Jezus Christus. Verbreek die lauwe geestelijke toestand. Maak, Heere, een herleving te beginnen in mijn eigen hart. En doe dat tot uw eer, tot mijn behoud. Maar doe dat, Heilige Geest, alstublieft ook. Vooral de jonge mensen in de kerk en buiten de kerk. Al die miljoenen die God niet kennen. Doe dat, opdat we niet verloren gaan. In het leven zonder God en liefde, dat is de hel. Maar opdat we mogen leven. Leven met Hem. In die liefde die eeuwig is. Weet je, daar heb ik nog zin in. U ook? Verlangt u daar ook zo naar? Ziet u er naar uit te groeien in die liefde en genade om Jezus wil? Maak dat waar, Heilige Geest, hier in ochtend. Amen. Zullen we samen, Heer onze God, gaan danken en bidden? Halleluja, lof zij de Heere, driemaal heilig, wees geëerd. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, we danken u zo, dat u zich zo aan ons hebt bekendgemaakt. Ook vanmorgen weer, voor de zoveelste keer. Uw geduld is zo ontstellend groot. Verwonderlijk groot. Bijna ongelooflijk groot. En toch is het zo, Heer. En ook vanmorgen wil u weer opnieuw, in al uw geduld, onze tanden poetsen, reinigen, heel maken. Vader in hemel, maar opdat wij niet verloren gaan, maar opdat we volharden, of opdat we, Heere God, uw liefde wel mogen geloven en niet aan de kant schuiven. Daarom bidden we, Heer. Kom zo met uw geest in ons midden. Werk zo door dat levendmakende woord onder ons. Ja, Heer, dan bidden we u, bind ons maar aan elkaar als gemeente. Bind ons maar, Heere God, aan die wereldwijde kerk. Aan al uw kinderen, bind ons aan uw volk Israël, bind ons, Heere, aan Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ook onze zonde, en vernieuw ons hart aan, Heere. Kom in mijn hart, o kom in ons hart, Heere Jezus. Want alleen dan houden wij het vol. Alleen dan dragen we vrucht. Alleen dan is er zegen te verwachten. Niet uit onszelf, niets uit onszelf. Maar alles door u. Door u alleen. Zo bidden we voor uw kerk over de ganse aarde. In de verdrukking. In de benauwdheid. In de vervolging. Onder de verleiding. Ook, Heere God, in de westerse wereld. Waar ze wordt bespot en gehoond. We weten niet wat ons nog staat te wachten in deze tijd, waarin de macht van het seculiere denken zo om zich heen grijpt. Het denken zonder God. Het denken alleen voor jezelf. Heer God, verbreek toch de werken van de Satan. Geef er ook inzicht, Heere God, door uw geest en door uw woord, opdat mensen zich bekeren. Bekeert u hen, Heere, trek hen tot uw koninkrijk. Vader in hemel, zo bidden we u voor zending en evangelisatie, hier en ver weg. Zo bidden we u voor getuigenis, te beginnen in dat gezinnetje. Man, vrouw. Misschien nog met kinderen. Als ze die mochten ontvangen. Zegen onze gezinnen, Heere. Houd hen in deze tijd, waarin de duivel zo'n aanval doet op het gezinsleven en op het huwelijk. Houd hen staande. Heere God, zo bidden we u voor de scholen, het onderwijzend personeel, dat ze zich niet behoeven te schamen voor het evangelie. Vader in hemel, zo bidden we u voor ons land en volk, overheden landelijk, plaatselijk ons vorstenhuis, opdat er nog vrede mag zijn en gerechtigheid in een wereld vol onrecht. Heere God, zo bidden we u, wilt u zo zijn met deze uw gemeente? Predikanten en ambtsdragers en allen, Heere God, die een steentje bijdragen naar de gaven hen geschonken. Tot opbouw van de gemeente. tot verheerlijking van uw naam. Heer, wees zo in ieder van ons erbij. Schenk ons alles wat we nodig hebben. Ook deze zondag verder nog, Heer. Ook vanmiddag in de gezinsdienst. Laat ook die dienst maar uitlopen, Heer, op de lofprijzing en aanbidding van uw groot en heilige naam. Dat het ook tot zegen mag zijn, Heer. Voor allen die komen en allen die mee zijn verbonden. Hoor ze ons bidden, Heer. Neem onze dank aan voor wie u bent. In uw genade, in uw liefde, in uw goedheid en barmhartigheid. Hoor ons bidden zo, Heere. Neem onze dank aan, in die ene naam ons gegeven. Jezus de Christus. Amen. Krijgt gelegenheid tot geven van uw gaven en zingen wij daarna uit Weerklank 441. Heer, wijs mij dan maar uw weg en leid mij als een kind. Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed en geef mij uw woord als een lam voor mijn voet. Heer, leer mij uw wil. Heer, toon mij uw plan voor mijn leven. Maak het door uw geest maar bekend. Lied 441 als onze slotzang. Met dit prachtige gebed in ons hart en op onze lippen mogen wij van hier gaan onder de zegen van de drie-enig God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allemaal. Amen.